Goedenavond, deze woensdagavond. Opnieuw een stukje uit Gods woord ter overdenking. Fijn dat u luistert. En ik wil eerst met u lezen uit Leviticus. Leviticus 24. En daarvan de versen 10 tot en met 23. En er ging de zoon van een Israëlitische vrouw uit, die in het midden der kinderen Israëls de zoon van een Egyptische man was, en de zoon van deze Israëlitische en een Israëlitisch man twisten in het leger. Toen lasterde de zoon der Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam en vloekte. Daarom brachten ze hem tot Mozes. De naam nu van zijn moeder was Selomit, de dochter van Dibri van de stam Dan. En zij leidden hem in de gevangenis, opdat hem naar de mond des Heeren verklaring geschieden zou. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: breng de vloeker uit tot buiten het leger. En allen die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. En tot de kinderen Israël zult gij spreken, zeggende: een ieder, als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie de naam des Heeren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn gelijk de inboorling, als hij de naam zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden. En als iemand enige ziel des mensen zal verslagen hebben, hij zal zekerlijk gedood worden. Maar wie de ziel van enig vee zal verslagen hebben, hij zal het wedergeven, ziel voor ziel. Als ook iemand aan zijn naaste een gebrek zal aangebracht hebben, gelijk als hij gedaan heeft, zo zal ook aan hem gedaan worden. Breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand, gelijk als hij een gebrek een mens zal aangebracht hebben, zo zal ook hem aangebracht worden. Wie dan enig vee verslaat, die zal het wedergeven, maar wie een mens verslaat, die zal gedood worden. Enelei recht zult gij hebben, zo zal de vreemdeling zijn als de inboorling, want ik ben de Heere, uw God. En Mozes zeide tot de kinderen Israëls dat zij de vloeker tot buiten het leger zouden uitbrengen en hem met stenen zouden stenigen. En de kinderen Israëls deden gelijk als de Heere Mozes geboden had. De vorige week bezochten wij Jozef in de gevangenis. Jozef, de zoon van Jacob, die onschuldig veroordeeld in de gevangenis terecht kwam, en dat voor vele jaren. Toch is dat ook de weg des Heren geweest, en daarom heeft de Heere hem ook opgezocht en zijn goede tierenheid bewezen. En zo mocht Jozef erdoor komen en uiteindelijk bevrijd worden en ook nog eens verhoogd. En de Heere heeft zijn belofte rijk vervuld. En nu gaan we naar een ander verhaal, weer een gevangenis. Het is in de tijd van de woestijnreis, van de reis van het volk Israël van Egypte naar het beloofde land. En bij die gevangenis moeten we ons niet al te veel voorstellen. Het zal gewoon een tent geweest zijn. Maar wel een tent die bewaakt werd, en degene die daarin opgesloten was, die kon er niet uit. Hij werd bewaakt en in dit geval moest hij daar zijn totdat er een oordeel over zijn zonde zou worden uitgesproken. En ja, het is een gevangenis geweest. Ook al zit je in een paleis, maar je mag er niet uit, dan is dat ook een gevangenis. Dus ook dit is een gevangenis. We gaan deze man eens bezoeken. Wie is hij en wat heeft hij gedaan? Met het volk Israël, de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob, gingen er ook velen mee uit het land Egypte. die mee wilde met het volk Israël. En dat mag natuurlijk altijd, mits de God van Israël ook maar wordt gediend. En zo vinden we ook een vrouw die met een Egyptische man getrouwd was, een Israëlitische vrouw en een Egyptische man, en dat was op zichzelf al verkeerd. En Abraham was niet voor niets zo bezorgd dat er een vrouw uit de kring van het verbond zou worden gekozen, ook voor zijn zoon Isaac. En als Esau vreemde vrouwen, Canaanitische vrouwen trouwt, dan is dat een doorn in het oog en een bitterheid des geestes voor de vrome Isaac en Rebecca. Die dat samengaan, dat zat er dus ook toen in Egypte al in, zoals ze ook toen ook al afgoden hadden. En de Heer heeft niet voor niets gezegd. Niet omdat ze beter waren, maar ze moesten apart wonen, juist omdat ze niet beter waren. De heidenen zouden een grote invloed uitoefenen op de Joden, op het volk van het verbond. En dat zou gevaarlijk zijn. Dat is ook vandaag nog het geval, geen juk aantrekken met een ongelovige. Niet omdat wij beter zijn dan de ongelovige wereld, maar juist omdat we net zo zijn. En we zouden zo makkelijk meegenomen worden van Gods woord en van de dienst des Heren af. In ieder geval, deze Israëlitische vrouw en die Egyptische man hebben ook een zoon gekregen. Of die man nog leefde, dat weten we niet, maar in ieder geval is die zoon dan nu het onderwerp van onze aandacht. Deze zoon is dus meegegaan en op een dag verlaat hij zijn tent. Het staat er zo nadrukkelijk dat hij naar buiten ging, uit zijn tent ging. En dat deden ze natuurlijk elke keer als ze ergens bivakkeerden, dan was het een in- en een uitgaan. Maar als het er dan zo bij staat, dan denk je, wat is daar de bedoeling van geweest? Want even later zien we hem ruzie maken met een ander. En het loopt nogal hoog op. Ze gaan twisten en er komt waarschijnlijk ook een handgemeen van. Maar in ieder geval valt er een doodse stilte als deze man, die zoon van die Egyptische vader en die Israëlitische moeder, heel nadrukkelijk de naam van God lastert. En we weten, de naam van de Heere is Yahweh, ik zal zijn die ik zijn zal. En die naam mag uitgesproken worden. Die naam moet beleden worden. Maar die naam mag niet gelasterd worden. En dat was wat deze man deed. En hij wist ook dat dat verboden was. Ook deze man had met het volk Israël aan de voet van de berg Sinaï gestaan en had de woorden van de Heere gehoord. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En toen heeft de Heere ook onder andere gezegd, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Het kan zijn dat het vloeken, het misbruik van Gods naam gaat zonder dat men er erg in heeft zelfs. Maar het blijft een zonde. Maar deze man wist dat het zonde was. En de omstanders die het hoorden, wisten het ook. Hij heeft gevloekt. En dan zeer uitdrukkelijk. Hij wist wat hij deed. Een woedeuitbarsting, ja, dan kan een mens van alles en nog wat zeggen. In drift kan een mens veel te ver gaan. Maar als er staat dat hij uitdrukkelijk die naam vloekte, blijkt daaruit toch wel een grote haat jegens die naam. Hij ging daar wel met Israël mee, op weg naar Canaan, maar wezenlijk hoorde hij toch niet bij de God van Abraham. Hij hoorde niet bij dat volk dat de Heere vreesde. En daarom een ernstige straf. Hij wordt opgesloten en daar zit hij dan in de gevangenis. Wel, ik stel me zo voor als gevangenen in de gevangenis een nieuwe medegevangene krijgen, dat men nieuwsgierig is naar die persoon. Wat zou hij gedaan hebben en hoe lang moet hij zitten? En als ze daar ook naar vragen. Stel je nu eens voor dat er een man binnengebracht wordt en de medegevangenen die vragen bijvoorbeeld in de pauze, als ze even gelucht worden of iets dergelijks, als ze elkaar ontmoeten, waar moet jij voor zitten en wat heb jij gedaan? En men zou toch wel heel vreemd opkijken als die man zou zeggen, ik moet zitten omdat ik gevloekt heb. Als dat gezegd zou worden, dan zou men die man niet geloven. Men zou denken dat hij een grap maakte, een macabere grap. En ja, als het inderdaad zo zou zijn dat je om het vloeken al naar de gevangenis zou gaan, zoals in dit hoofdstuk, Leviticus 24, wel gebeurt, als dat vandaag ook nog zou gebeuren, dan zouden er geen gevangenissen genoeg zijn, dacht u ook niet, in de wereld. Wat wordt Gods naam misbruikt en gelasterd? Hebt u ooit een islamiet in drift of zomaar, want er wordt ook zomaar gevloekt, de naam Allah horen misbruiken of Mohammed? Maar de naam van God wordt wel gelasterd, ook overigens door islamieten. En het lasteren van de naam van God, dat duidt juist op het duivelse erachter. En is toch, wie het vatten kan, die vatten het, een bewijs dat de Heere God is, maar niet erkend wil worden. Dat de Heere leeft, maar veracht wordt, gehaat wordt. En zo waar is het dan ook wat de catechismus zegt, dat de mens van nature geneigd is God en ook zijn naaste te haten. En onze naaste doet ons wel eens wat aan. Maar wat heeft God ons aangedaan? God die zo oneindig goed is. Maar ook de Heilige, het is een aanranding van zijn wezen als er gevloekt wordt en de naam van God wordt gelasterd. Mijn naam zegt mij niets van mijn identiteit, van mijn karakter, van mijn innerlijk. Maar bij God is dat anders. Zijn naam ziet op zijn wezen. Wie is de Heere? Jaweh, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben er altijd de getrouwe, de verbondsgod, de eeuwig levende, de heilige God. En als we die naam dan misbruiken, dan vloeken we dus met al die heerlijke eigenschappen, die deugden van God. En daarom staat er dat de Heere niet onschuldig zal houden, die zijn naam ijdelijk gebruikt. De man die zo gelasterd heeft, die wordt gearresteerd. Misschien spartelt hij wel tegen, er is een driftkikker, maar hij wordt dan naar een gevangenis gebracht, een tent dus, hadden we al gezegd al, en daarop gesloten. En dan gaat men naar Mozes toe om te vragen wat er met die man zal gebeuren. Eigenlijk weet men dat al. Hij is in ieder geval niet onschuldig en God zal hem ook niet onschuldig houden. Maar wat zal de straf wezen? Hoe treffen wij deze man aan als wij hem in zijn tent, in zijn gevangenis opzoeken? Is hij terneergeslagen? Vreest hij het gericht? Roept hij daarom tot God om genade? Hij wordt toch immers in het isolement geplaatst, alleen gezet, en dat heeft toch een bedoeling ook, zeker van de Heere, dat je gaat afvragen, o, wat heb ik gedaan? O God, wees mij toch genadig, ik ben schuldig, ik ben des doods schuldig. We horen daar niet van. Ja, dat zou hem van de dood gered hebben. Iemand die zijn schuld beleidt en laat hem, dat staat ook in de wet van Mozes. Die zal barmhartigheid geschieden. Maar nee, denk niet aan Achan dat je zegt van ja, maar die moest toch ook, die zei toch wel dat hij gezondigd had en hij werd toch gestenigd. Ja, maar hij zei het pas op het allerlaatste moment. Als hij werkelijk zijn schuld had gevoeld, had hij het gelijk gezegd. Toen bekend werd dat er een ban in het leger was en dat men door het lot de schuldige zou aanwijzen. Hij wacht tot het allerlaatste moment en dan zegt hij inderdaad, ik heb gezondigd. Maar het is geen verbroken hart en een geslagen geest. Dat alleen kan God behagen. En deze man, komt hij tot inkeer? Nee, er blijkt in ieder geval niets van. We horen helemaal niets meer van hem. Wel dus dat hij gevloekt heeft, dat weten wij. Maar dat hij gebeden heeft, nee, dat weten we niet. En als hij dat gedaan had, dan had de Bijbel ook dat vermeld. Kent u die ogenblikken dat God je eigenlijk als het ware apart neemt en apart zet? Dat de Heere je laat gevoelen wie je bent en wat je gedaan hebt? Dat de schuld op je afkomt? En hoe is dan onze reactie? Belijden wij dan zonde? Komen wij tot inkeer? Buigen we onze knieën en smeken als de tollenaar om Gods genade in het geloof dat er bij God ook genade is? Denk aan de moordenaar aan het kruis. Die heeft ook gesmeekt om Gods genade. Hij werd niet van het kruis afgehaald nadat hem genade bewezen was. Maar hij werd wel van het eeuwig oordeel bevrijd. Niet van dat tijdelijke, het kruis, maar wel van het eeuwige oordeel. Omdat hij wel gesmeekt heeft om Gods ontferming en erkende dat hij de straf waardig was. In de gevangenis. Ja, er zijn veel mensen in de gevangenis. En we mogen wel bidden voor hen dat ze tot inkeer zullen mogen komen. Ze zitten vaak alleen, soms uren. Wat doen ze dan? Wat denken ze dan aan? De duivel is ook zo listig om ook die tijd in de gevangenis op te vullen met allerlei dingen. Ze hebben ook hun mobiel waarschijnlijk. Ze kunnen ook televisie kijken. Je kunt die tijd ook opvullen met allerlei dingen. En dat kan ook gebeuren als we niet in de gevangenis zitten. Het is de bedoeling van de Heere om schuldige mensen in het isolement te zetten, op een eenzame plek, hen even apart te nemen, opdat we ons voor God zouden verootmoedigen en vragen om zijn genade. En dan moeten mannen buiten komen. De mensen hebben van Mozes gehoord wat Gods oordeel is, deze man moet gestenigd worden, gedood. En ook dan is er nog geen roepen om Gods genade. En dan moet hij naar Gods bevel sterven en de Allerhoogste Rechter persoonlijk ontmoeten. Denkt u misschien dat dit een toch wel een heel zware straf is. Wel een verdiende straf, maar toch ook ergens wel heel zwaar. Wel, dat zou een gedachte kunnen zijn die makkelijk bij ons opkomt. En toch moeten wij leren denken zoals God denkt. Zeker als het gaat over de zonde, wat de zonde werkelijk is. En dat wij ook gaan huiveren voor de zonde en de zondewegen haten en vlieden. Ook wij moeten leren wat de zonde is. Opstand ook tegen een goed en goeddoend God. Dat leert ons de Heilige Geest. En dan zeggen we, Heer, ik heb tegen u zwaar en menigmaal misdreven. Tegenover uw goedheid. Dat vind je in Psalm 25, waar gezongen wordt over Gods liefdekoorden. En dan hoor je gelijk die man, David in dit geval weer, zeggen, ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Dat doet de liefde die in het hart uitgestort wordt. Dan gaan we de zonde in zijn ware aard zien en er ook berouw over krijgen. De vergeving is er. Niet vanwege het berouw, maar nooit zonder het berouw. Maar bij deze man vinden wij dat niet. Wat is dat toch erg? En dan wordt hij buiten de legerplaats gebracht. Weer komt hij dus in het isolement terecht. Hij wordt buiten de gemeenschap als het ware geplaatst. Degene die die vloeker hebben horen vloeken, moeten hun handen op zijn hoofd leggen als getuigen die het gehoord hebben. Hij zal onder 2 of 3 getuigen sterven. En dan vindt het verschrikkelijke vonnis plaats. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen, als in het gericht door God wordt wraak genomen. En dat gebeurt hier. Maar zou dan toch daar niet meer van gezegd kunnen worden? Is die straf dan wel heel erg zwaar op dat moment dan, of is dat nu anders? Het is niet anders. Ook vandaag is God nog dezelfde. En toch mogen de vloekers die er zijn, en mensen met een hart dat ook vloeken kan, zoals ze van nature alle hebben, toch nog leven en bestaan. Deze man kreeg nog enige genadetijd daar in die tent en zijn gevangenis, wij al vele jaren lang. Maar als er geen straf komt, denk dan niet dat God anders denkt over de zonde dan toen. Maar leer Gods geduld aanbidden. En het feit dat God nu geen blik op stuk beleid geeft en de zonde onmiddellijk straf laat zien, dat God geen lust heeft in onze dood. Maar dat God daarin lust heeft dat we tot inkeer komen en om genade leren vragen. Buiten de legerplaats wordt hij gebracht. Dat is een Bijbelse en een bekende uitdrukking geworden in het isolement. Zoals ook de dieren waarop de hoge priester zijn handen legt op de grote verzoendag. En daarmee dus de zonde van het volk overdroeg op dat dier, maar die dan daarna buiten de lege plaats werd heen gezonden, weg uit de gemeenschap bij God vandaan. Zo gebeurt het ook hier, want God kan met de zonde geen gemeenschap hebben. En zo is het ook met de Heere Jezus Christus gebeurd. Buiten de poort heeft hij geleden. Niet vanwege eigen zonde. Zo'n bok op de grote verzoendag had ook geen zonde gedaan. Die bok die daar een beetje onbenullig stond te kijken, had geen enkele zonde gedaan. Die hoge priester met zijn reine witte kleed aan was wel een zondaar. En dat volk eromheen ook. Die bok had geen zonde, zij wel. Zo was het ook met de Heere Jezus. Dat volk daar om het kruis heen. Ja, met de fariseeën en schriftgeleerden, ja. En de Romeinen, ja. Maar ook met de discipelen. Al degenen die op dat kruis stonden, jong en oud, klein en groot, bekeerd en onbekeerd, waren allemaal des doods schuldig, bevlekt met 1000 zonden. En hij die aan het kruis hing niet, hij was rein. Had niets onbehoorlijks gedaan. Zo zei die moordenaar het ook nog eens een keer. En toch heeft God onze aller ongerechtigheid, zingt de profeet Jesaja, op hem doen aanlopen. En heeft hij zich bereid verklaard om de zonde te dragen als een borg en ook weg te dragen. En dat bloed van Christus dat reinigt nu van alle zonde. Dus niet vanwege de schuldbelijdenis krijg ik vergeving van zonde, maar vanwege het offer dat gebracht is van Christus buiten de legerplaats, buiten de stad Jeruzalem, in het isolement. Maar daardoor worden zondaren terug ook weer binnen geplaatst. Wie zichzelf er buiten plaatst, zal binnengelaten worden. Wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden, om Christus wil, door het geloof. En wat is het geloof? Dit: ik ben des doods schuldig, maar ik smeek u om het leven. Dat is het geloof, omdat u een weg hebt uitgedacht, een heilsplan, en dat ook vandaag weer laat prediken. Laat ons, en dat is dan het laatste wat ik zeg, laat ons dan ook die naam van God die dit heeft uitgedacht, lief leren krijgen. En de naam van God gebruiken, belijden, aanbidden. Dat, hè, dat we dat mogen leren, niet lasteren, maar bidden tot, die naam gebruiken als een pleitgrond, Heere, om uw naam, wees mij genadig. Ik kan niet om mij, maar u hebt gezegd ook, ik doe het ook niet, ik kan het ook niet doen om u, maar om mijn grote naams wil, die naam zo heilig, groot en goed. Bang moeten we zijn voor de zonde, voor het misbruik van Gods naam. Maar we mogen toch die naam wel gebruiken. Vragen of wij op grond van wie God is, in Christus, zalig mogen worden. In de weg van het geloof. Nee, die naam mogen we niet misbruiken, ook in onze gebeden niet. Denk erbij na, als we de naam van de Heere gebruiken. Maar zie ook het heerlijke, rijke evangelie in die naam van God besloten, waardoor de grootste der zondaren zalig kan worden. Ja, tenslotte nog eens, in de weg van het gebed, door het geloof, uit genade allemaal, maar om die naam gebeurt het. Die naam van God in Christus Jezus, de zaligmaker van zondaren. Tot zover. We gaan nu samen eerst bidden. Trouwe Heere, laat toch de rijkdom en de betekenis van uw heerlijke naam tot ons mogen doordringen. Opdat wij die naam ook leren belijden en ook aanbidden. Zodat we ook de pijn gaan voelen als die naam gelasterd wordt om ons heen. En dat we ook onszelf mogen leren kennen als mensen die niet beter zijn dan wie dan ook. Maar dat we wel ook mogen verwonderd raken over het feit dat ook wij van nature de dood verdiend hebben. En nochtans mogen leven. Het tijdelijk leven is als een wonder. En dat u dan ook het eeuwige leven wil schenken. We danken u, Heere Jezus Christus, zaligmaker van zondaren, dat u de dood wilde ingaan. In de buitenste duisternis wilde verkeren, verstoten door de mensen, maar vooral ook verworpen door God vanwege de zonde. Onze zonde, maar dat u ook deze straf hebt kunnen dragen en wegdragen en kunnen betalen die huizenhoge schuld, zodat er een weg terug is en dat daarom gevangenen bevrijd kunnen worden. En uw kinderen genaamd mogen worden. Niet in de buitenste duisternis terechtkomen, maar in het huis van de Vader, met zijn vele woningen. Willen ieder van ons gedenken in al onze omstandigheden. Heb dank dat we weer een rustig ogenblik op deze woensdagavond mochten hebben. Gedenk ons in uw gunst, vergeef onze zonden, zegen heel de gemeente, om Jezus wil. Amen. Hartelijk dank weer voor het luisteren en we hopen weer tot een volgende keer.